onze hulp en onze verwachting, is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Wij zingen aan het begin van deze dienst het zesde vers van Psalm 25. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen we ook vanavond belijdenis van het christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 84. Na de belijdenis van het christelijk geloof zingen we van Psalm 34 de versen 6 en 8.
Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden door God, om de verdiensten van Christus wil, vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Tot zover.
Wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel een gedeelte uit het boek Prediker, namelijk uit het derde hoofdstuk. Daarvan de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing wordt gevormd door Prediker 3, de versen 1 tot en met 14.
Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Tot zover de schriftlezing.
Van dat aangezicht, gemeente, waarvan we zojuist lazen. Datzelfde aangezicht zullen we nu zoeken, namelijk het heilig aangezicht van de Heere in ons gebed. Laat ons samen bidden. Op deze dag, Heere, op de avond van deze dag, is de bestemde tijd gekomen. De 12e januari, al enige tijd geleden vastgesteld als de datum dat op officiële manier afscheid genomen zal worden van de gemeente en haar dienaar. En de dienaar met zijn gezin van de gemeente. En die tijd is nu gekomen. De banden die er waren behoeven weliswaar niet doorgesneden te worden, maar zullen wel worden opgerekt. En de verhouding die er was tussen de gemeente en de predikant en zijn gezin, die verhouding zal anders worden. Maar Heere, dat alles behoeft niet te gebeuren. Niet dan nadat we ook vanavond naar uw woord geluisterd hebben. Dat heilig woord van u, Heere, dat niet van beneden is, maar dat van boven afkomstig is. Dat woord dat u gesproken hebt, dat woord dat u gelegd hebt in heilige mensen Gods, die door de Heilige Geest gedreven werden om ze te spreken en om ze te schrijven. En door uw voorzienigheid zijn die woorden ook samen gebundeld en zijn ze door de eeuwen heen en over de continenten heen ook tot ons gekomen. In deze lage landen, in deze stad Rotterdam, in de delta, in deze stad die groot is, waar veel mensen woonachtig zijn en werkzaam zijn. Hier in deze stad, daar hebben wij het van u ontvangen om zoveel keren achtereen elkaar te ontmoeten rondom datzelfde woord, een oud woord. Een woord dat van eeuwen geleden afkomstig is, maar dat nog zo helder en zo fris en zo actueel, zo up-to-date is, dat het ook voor vanavond geldt. En dat er ook voor de gelegenheid van deze avond een woord is om naar te luisteren. Om ons te leiden. Om daarin de stem van u te vernemen. In het besef, heren, dat de dienaren maar voorbijgangers zijn. En dat geldt ten diepste van de gemeente ook. Althans, van degenen die tot de gemeente behoren. We zijn er een ogenblik. Enkele jaren, om misschien wel 70 of 80 jaren of nog langer in dit leven. Maar dan zijn we er al niet meer. In de voortgang van de tijden, in de opeenvolging van de eeuwen, in de dingen die komen en die gaan. Heren, daarin mochten wij een ogenblik een plek hebben. Maar het gaat voorbij. Alles heeft zijn tijd. Zijn bestemde tijd. Maar er komt een tijd, dan is het anders. Heren, wij mogen daarin, ja, enerzijds iets zien van datgene wat kenmerkend is voor onze bedeling. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. En anderzijds mogen we weten dat u, o heilig God, tijd en eeuwigheid verduurt. En dat de dingen in dit leven vergaan. De bloem valt af, het gras verdort. Maar het woord van onze God, dat bestaat in der eeuwigheid. En Heer, het is datzelfde woord dat op deze plaats mag blijven. Dat geloven we, dat weten we. Daar zijn we van overtuigd. En daarom ons afscheid is maar een betrekkelijk afscheid. Wilt u vanavond tot ons spreken, Heere? Wilt u zelf uw woord tot ons richten? En laat het een woord zijn waarin we opnieuw mogen vernemen dat u God bent. Ja, dat u de schepper van dit leven bent. En dat u die God bent die uw werk volbrengt. Die in deze wereld uw gemeente vergadert. Van het begin van de tijden tot aan het einde toe. En dat u, o Heere, die gemeente door uw woord en geest zodanig vergadert dat het uw gemeente is. En dat u uw naam aan haar verbindt en uw werk in haar volbrengt. En dat het alles mag zijn tot de eer van uw grote en heilige naam. Ondertussen, Heere, geldt het toch ook wel van deze avond dat er allerlei gedachten en herinneringen zijn. En dat er weemoedigheid is. En dat er ook wel verdriet is. Dat mag er ook zijn. En Heere, daar mogen we ook dankbaar voor zijn dat het er is. Want het toont ons wat u ons in elkaar gegeven hebt. De goede band. De verstandhouding, Heere, die goed was. De harmonie. Het feit dat we bij elkaar behoorden en dat we dat ook wisten. En dat we wisten, Heere, dat u ons aan elkaar verbonden hebt. Er is veel reden om u te danken voor het werk dat gedaan mocht worden. Voor uw woord dat gepredikt werd. Voor de ontmoetingen die er waren. Voor de bezoeken die gebracht werden. De catechisaties en al het andere werk. Ootmoedig dank, Heere. En als we vanavond terugzien, dan is het gemengd. Dan is er enerzijds dankbaarheid. En anderzijds, Heere, belijden we u onze schuld. Ja, dat is aan de zijde van de dienaar bovenal. Schuld vanwege tekort. Vanwege tekortkomingen, Heere. Ten gevolge waarvan we ons hoofd moeten laten zakken. En we het u moeten belijden. Treed met ons niet in uw gericht. Want Heere, ambtelijke zonden, die worden zwaar aangerekend. Dat zegt uw woord ook. Wilt u het genadig vergeven? En wilt u het bloed der verzoening ook over het werk dat in de afgelopen jaren verricht werd, zelf schenken? Opdat we mogen weten, Heere, dat we zo van elkaar scheiden mogen in het besef dat de God der verzoening achterblijft. Wilt u zo met uw geest en genade blijven? En laat het ook vanavond, o Heere, duidelijk zijn. U weet van ons af, van degenen die blijven en van degenen die gaan. We dragen elkaar aan u, de Heere, op. We bidden u voor de broeders van de kerkraad, die een verzwaarde taak zullen ontvangen in de komende periode. Wilt u ze daartoe toerusten? Geef, Heere, dat ze het maar niet kunnen, opdat ze de kracht en de genade van u mogen ontvangen. En dat ze mogen putten niet uit eigen bronnen, maar uit de heilsfontein die u voor hen opent. Schenk zo uw zegen, wees met alle werk dat in de gemeente gebeurt, onder jongeren en ouderen, naar binnen en naar buiten. Wilt u zijn met het evangelisatiewerk? Laat deze gemeente, Heere, in het midden van deze stad, als een stad op een berg en een licht op de kandelaar zijn. We bidden u voor degenen in onze gemeente die moeite en zorg hebben. We vragen u voor de families Bezemer en Van der Zijden, waar in deze afgelopen dag rouw kwam. Een zus, een schoonzus overleed. Wilt u ondersteuning en troost geven, Heere? En wilt u in deze weg leiden? Ook vanavond noemen we de naam van de kleine Timon. Gedenk hem, Heere. Hij is zo ernstig ziek. Wilt u met hem zijn, met zijn ouders en de broertjes en zusjes? Mogen ze het van u verwachten. En wilt u, Heere, de therapie die gegeven wordt zelf zegenen? Zo wacht het alles op u. Zie op ons neer in uw gunst en trouw. Heere, we kunnen u ook vanavond geen dingen aanbieden die voor u zouden kunnen bestaan. Maar wij mogen vanavond een andere naam noemen. De naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij die de koning van zijn kerk is. Wilt u om hem ons uw zegen niet onthouden. Tot eer van uw naam. Vanwege de vastheid van het verbond. En tot stichting der gemeente. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de tweede psalm, de versen 6 en 7. Psalm 2, de versen 6 en 7. En er zal nu één collecte zijn. Ik bedien uw gemeente vanavond het woord van de Heere uit Prediker 12. En daarvan het slot, de versen 13 en 14. De versen 13 en 14 uit het slothoofdstuk van Prediker, waar we deze woorden lezen: van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Geliefde gemeente van Rotterdam-Kralingen, om u in de ogen te zien moet ik vanavond wat hoger zien dan gebruikelijk. En al onze gasten vanavond. Prediker neemt afscheid van de lezers van zijn boek. Of misschien beter nog, Prediker neemt afscheid van zijn leerlingen. Van degenen die misschien wel lange tijd achtereen naar de gewoonte van die dagen vroeger aan zijn voeten hebben gezeten. En nu? Nu gaat hij zijn onderwijs afronden. Want immers, en hij heeft het zelf uitvoerig gezegd, we hebben het gelezen in het derde hoofdstuk, alles heeft immers zijn bestemde tijd. Veel heeft hij met ze besproken. Hij heeft ze gevoerd langs de paden van het leven. Veel levensvragen en levensnoden zijn aan de orde geweest. Prediker heeft niet geschroomd om ze heel concreet en in toegespitstheid onder woorden te brengen. En het leek zelfs af en toe of Prediker, die wijze profeet en koning immers, Salomo, toch, er zelf ook in vastliep. En dat hij uiteindelijk geen ander antwoord heeft dan dit, dat woord, dat door het veelvuldige gebruik veel gevleugelde woord, ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid, lucht en leegte. Meer is er van het leven niet te zeggen. Zo lijkt het wel. En zelfs ging hij zo ver dat hij vroeg: wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Af en toe leek het wel alsof in zijn boodschap Prediker niet leek uit te komen boven de algemeen menselijke ervaringen. De ervaring, zo lijkt het wel, van een gedeprimeerd en een teleurgesteld mens. Dat komt wel voor. Dat komt wel voor. Dat het leven je zo beukt en dat er zoveel kreukels in je ziel geslagen zijn, dat je zeker op het moment dat je afscheid nemen moet van de kring waar je zo aan gehecht was, vol teleurstelling je afkeert en je het zeggen moet: ik kom niet verder dan ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. En toch, lieve gemeente, toch is het anders. Prediker vertolkt immers de stem van de Heere. Hij behoort tot diegenen van wie we belijden dat ze zijn de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Het woord dat Prediker spreekt, dat komt van boven. En dat is niet van beneden ten diepste. Prediker, jawel, hij stelt veel vragen. Maar hij geeft ook antwoorden. Hij wijst de richting. En dat blijkt in toenemende mate wanneer Prediker zijn boodschap gaat afsluiten en samenvatten. En dat, gemeente, dat heeft me ertoe gebracht om deze avond met u samen te luisteren naar die samenvatting van Prediker. naar datgene waar hij zijn boodschap op toespitst. En ik denk dat ik vanavond boven dit woord en boven de prediking uit dit woord schrijven mag. Waar het op aankomt. Ja, dat is het. Zelfs wat prediker onder woorden brengt. Nu hier. Dit is het waar het op aankomt. En waar komt het dan op aan? Wel, dat zijn twee dingen. Prediker zegt allereerst: denk aan het gebod van God. En prediker zegt vervolgens: denk aan het gericht van God. Dat zijn ook tegelijkertijd de twee gedachten van deze preek. Denk aan het gebod van God. Denk aan het gericht van God. Van alles wat gehoord is, zo begint onze tekst. De prediker is dus bezig om zijn boek af te ronden. Hij ziet terug op het traject dat hij heeft afgelegd en op de dingen die hij gesproken heeft. En dan is het opmerkelijk dat wanneer prediker zijn boodschap gaat samenvatten, dat hij zich richt op de jonge mensen. Begin van hoofdstuk 12 bijvoorbeeld en het slot van het 11e hoofdstuk ook al. Denk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap, in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarin je zeggen zult: ik heb er geen zin meer in, ik heb geen lust in dezelfde. Van alles wat gehoord is, prediker richt zich dus op de jonge mensen. Wel, dan doe ik dat ook maar vanavond. Zo aan het begin van de preek. Van alles wat gehoord is. Ja, jullie zitten nu ver bij me vandaan. Maar anders was het in deze rij en nog daarachter, daar zaten de jongelui en ze zitten er. En ik weet het zeker, ze zitten er zondag weer. Doe het. En blijf luisteren, zoals je altijd deed. Van alles wat gehoord is. Nou, we hebben wat gehoord. Jawel, jullie en ik. Onder de preken. Op de catechisaties. In de bezoeken. Of wanneer jullie je, zo ging dat toch. Wanneer jullie je me aanklampten met je vragen of met de dingen die je wilde zeggen. We hebben wat gehoord. En ik heb jullie altijd erg gewaardeerd in je spontaniteit en in je openheid. En zo samen hebben we heel wat gehoord. En je wilde ook luisteren. En jullie wilden ook nadenken over de dingen van het woord van de Heer. En nu vanavond, althans wat mij betreft, nu gaan we het samenvatten. Van alles wat gehoord is, want, zegt prediker, denk eraan. En we hebben dat vanavond wel niet gelezen, maar lees het eens voor jezelf. En begin dan maar in hoofdstuk 11, het 9e vers. Prediker zegt: ja, je bent nog jong. Maar je blijft niet jong. De dagen en de jaren gaan verder. Oh, je mag jong zijn. Je mag je verblijden. Je hoeft als je 14 jaar bent niet als een oud mannetje rond te lopen. Dat hoeft echt niet. Je mag jong zijn. Verblijd u, o jongen en meisje. Maar denk eraan, daar zullen ook kwade dagen komen. En zelfs laat prediker het uitlopen op die dag dat de rouwklagers zullen gaan. En dat ze zullen zeggen tot de anderen die er nog zijn: hij of zij leeft niet meer. Wel, het is in dat verband dat prediker zegt: van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: vrees God en houd zijn geboden. Wel opmerkelijk dat prediker hierover spreekt, dat hij zegt het einde van de zaak. Dat is voor prediker heel bijzonder eigenlijk. Want wanneer je nou het boek Prediker zo eens leest, dan zou je kunnen denken dat, en ik zei het ook al een ogenblik, dat prediker de gedachte heeft dat heel dit leven eigenlijk op niks uitloopt. Dat het één grote cirkelgang is. Zo is het bijvoorbeeld al in het eerste hoofdstuk. De zon rijst op en de zon gaat onder en ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees. En de beken gaan in de zee en nochtans wordt de beek niet vol. En dan zegt prediker, alle dingen worden zo moede. Is dat de levensvisie van prediker? Heeft hij, om het eens even ingewikkeld te zeggen, heeft hij een cyclische levensbeschouwing? Alle dingen die er waren, ze komen terug en er is geen ding dat nieuw is, want het was er alles al. Is dat de levensvisie van prediker? Je zou het bijna denken. En zeker wanneer hij dan dat woord tot je dat laat doordringen, ijdelheid ter ijdelheden, het is alles ijdelheid. Zo lijkt het. Nou, en misschien is dat ook uw gedachte en jouw gedachte wel. Wel, dat kan zijn wanneer we terugzien op de jaren die waren. Er is vreugde geweest en er is verdriet geweest. Er was zegen en er was zorg. Maar misschien zeg je wel, ach, ook weet nog goed dat die dominee intrede deed. Dat is nu 8 jaar geleden bijna, maar ach, wat heeft het ons allemaal gebracht. Het was zoals alle eeuwen al, de zon ging op en de zon ging onder, het ene jaar kwam en het andere ging. Al deze dingen worden zo moe, zo onuitsprekelijk moe. Het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor wordt niet vervuld van het horen. Wat is er eigenlijk veranderd al die jaren? En dan kan het ook nog zijn dat ik het ook zeg. Wanneer ik terugzie op deze jaren die er waren, al die preken, honderden, en die catechisaties en die bezoeken en al die contacten. En dan lees ik het begin van prediker en dan lees ik, wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij arbeidt? En dan lees ik ook net nog, ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft, om zich daarmee te bekommeren. Zo kan het zijn. Van jullie kant en van uw kant en van mijn kant. En in alle eerlijkheid, ik moet ook zeggen, er zijn best eens tijden en dagen geweest. Dat ik het tot mezelf zei. En dat ik het aan mijn vrouw zei. En dat ik het tot de Heere zei. Waar doe ik het allemaal voor? Echt? Die zijn er echt geweest. Dat ik meeging met prediker. En dat ik zei, ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Wat voordeel heeft degene die werkt onder de zon? En verder kwam ik niet. Maar lieve gemeente, het is vanavond toch anders. Het is toch anders, want prediker heeft wel een boodschap. Het loopt bij prediker wel op iets uit als hij hier spreekt over... Het einde van de zaak is, dan bedoelt hij het einddoel, datgene waartoe God het gezet heeft. De door God gezette grens. Het einde van de zaak, prediker zegt, zal ik het je zeggen? Dat is, vrees God en houd zijn geboden. En wanneer we dat lezen, hier aan het slot van prediker, dan zegt iemand... die dat boek Prediker wel kent, die zegt, wacht eens even. Wel, dat zegt Prediker hier niet voor het eerst. Dat kom ik al eerder in zijn boek tegen. Dan laten we vanavond maar een beetje bladeren in het boek Prediker. Als ik dan in hoofdstuk 3 lees. God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Daar formuleert Prediker al het doel van alle dingen... En dan in het 5e hoofdstuk, het 6e vers. Vrees gij God, zegt prediker. Dat is het doel. En dan in het 8e hoofdstuk, het 12e vers. Prediker zegt, zo weet ik toch dat het die zal welgaan die God vrezen. Die voor zijn aangezicht vrezen. Prediker zegt hier zelfs al... Daar zal een scheiding voltrokken worden. Daar zal een tweeërlei bestemming zijn. En waar zal het van afhankelijk zijn? Van het al dan niet vrezen van de Heere. Prediker is daarvan overtuigd. Dit is het meest noodzakelijke. God te vrezen. En als er iets gezegd moet worden, dan is het dit. Vrees God. En daarom, gemeente, wanneer we al zouden denken... dat we boven het boek Prediker zouden kunnen zetten, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, dan hebt u het toch niet begrepen. Nee, dat is niet het hoofdmotto van Prediker. Jawel, dat is een ervaring wel. En dat is een verzuchting wel. En dat is een worsteling wel. En dat deelt hij wel met zijn leerlingen. En hij daalt in zijn, als ik het zo eens zeggen mag, hij daalt in zijn pastoraat diep af tot degene die daaronder zuchten. Tot degene die gekneusd zijn door het leven en die hun vragen hebben. Maar we zien het door dat hele boek Prediker heen. Wanneer hij dan de nood van het leven onder woorden brengt, dan telkens en telkens, dan is het alsof er even iets oplicht uit de duisternis. En dan laat hij het even horen. Vrees gij God? Dit is de zaak waar het om gaat, het vrezen en dienen van de Heere. En nu wanneer Prediker het gaat samenvatten, dan zegt hij, en dan zegt hij het ronduit en breed uit. En dan zegt hij, dit is mijn boodschap. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Maar dan is vanavond de vraag natuurlijk wel gewettigd. En misschien vraag jij het wel, of u. Maar wat is dat dan? Wat stelt dat dan voor? Hoe krijgt dat handen en voeten, zeggen we tegenwoordig? Wat is dat? Het vrezen van de Heer. Nou gemeente, daar zouden veel woorden aan gewijd kunnen worden. Ik zou allerlei teksten, reeksen van teksten op orde kunnen stellen. En ik zou u kunnen voorhouden hoe de schrift over de vrezen des Heeren spreekt. Het is ook een kernwoord in de schrift, met name in het Oude Testament. Maar dat zal ik vanavond niet doen. Ik zal u twee voorbeelden geven. Twee voorbeelden, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Dan denk ik allereerst aan een kleine jongen. Samuel is zijn naam. Hij leeft in een goddeloze omgeving. Slechte voorbeelden krijgt hij. En dat zijn zelfs priesters. Priesters die dienen in het heiligdom van God, die hem het verkeerde aanwijzen en in het verkeerde voor willen gaan. Maar bij Samuel is het anders. Van Samuel lezen we, de jongeling Samuel diende de Heere. Hij volgde de meerderheid in het kwade niet. Hij had iets anders ontdekt. Wat? Wel wat de waarde is. Van het vrezen en het dienen van de Heere. Daar was zijn hart voor ingewonnen. Hij kon niet anders en hij wilde niet anders meer. En dan, op een nacht, dan gaat de Heere hem roepen. De Heere heeft een boodschap voor hem. Een opdracht. Eerst begrijpt hij het niet. Maar dan, wanneer hij nadat hij Eli gesproken heeft, luistert of die stem opnieuw komt, wel, dan roept de Heere hem opnieuw, Samuel, Samuel. En dan het antwoord van die kleine jonge Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Willen jullie weten wat het is, de Heere te vrezen? Dat is deze houding. Nee, dat zijn niet alleen woorden. Maar dat zijn deze dingen. Dat is deze houding van het hart. Dat is deze toewending van je leven tot de Heer. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ik wil uw woord gehoorzaam zijn. Mag ik het anders zeggen? Ik wil horig zijn aan uw woord. Gehoorzaam aan uw getuigenis. Samuel had het geleerd. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dat is het ene voorbeeld. Samuel. En dan dat tweede. Nou, hij was denk ik ook nog een jonge man. Denk ik. Saulus van Tarsen. Een voorbeeldige man. Een heel geleerde. Een vrome man. En hij vindt van zichzelf ongetwijfeld dat hij de Heere vreest. Alleen, de Heere zelf denkt daar anders over. De Heere ziet namelijk niet alleen de buitenkant, die ziet de Heere ook. Maar de Heere ziet naar waarheid in het binnenste. Hij ziet het hart aan. En de Heere weet dat dat hart van Saulus van Tarsen vervuld is met, jawel, met haat. Met haat tegen de dienst van de Heere en tegen de zoon van de Heere. En dat hart van Saulus van Tarsen, dat moet eerst nog verbroken worden voordat hij komt tot de echte vreze des Heeren. Zit jij er misschien ook mee, u? Voel je ook allerlei weerstand tegen datgene wat de Heere van je wil? Wel, de Heere heeft het aan Saulus van Tarsen bekendgemaakt. En de Heere heeft zijn hart verbroken en omgebogen. Deze Saulus, hij is van een briesende vijand een geknakt en een gebroken mensenkind geworden. En dan ligt hij daar op de grond met zijn neus in het zand. En als daar de Heere Jezus zich bekendgemaakt heeft aan hem: ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dan ontstaat daar in het hart van Saulus van Tarsen iets van de vreze des Heeren Heren. Wat wilt u dat ik doen zal? Wel, neem nou die twee vragen. In de vorm van een gebed neem die nu samen. Van de jonge Samuel: spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dat van Saulus van Tarsen, wiens weerstanden verbroken zijn en aan wie de heilige God zijn zoon gaat openbaren. Neem die nou samen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En wat wilt u dat ik doen zal? Wil je weten wat de vreze des Heeren is? Dit is de vreze des Heeren. Een leven waarin ik me leer onderwerpen aan de Heere en aan zijn wil en aan zijn gebod. Jazeker, want dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dat zegt Prediker namelijk ook. Het einde van de zaak is: vrees God en houd zijn geboden. Het is ondenkbaar, jongelui, ouderen. Het is ondenkbaar dat we de Heere zouden vrezen en zijn geboden niet zouden houden. Vraag het bijvoorbeeld eens aan de dichter van Psalm 119. Hij beleidt: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Dat hoort samen: de Heere vrezen en het houden van zijn geboden. En als de dichter van Psalm 119 daarover begint, dan kan hij niet meer stoppen. Dan gaat hij ervan zingen. Dan zingt hij van het geheim dat in zijn leven openbaar gekomen is. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Uw wet, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. De vreze des Heeren, dat is dat genadewerk van de Heere in je leven, waardoor de Heere en zijn dienst en zijn gebod de eerste plaats in mijn leven ontvangt. Dan ga ik van de troon af en dan komt de Heere op de troon in het centrum van mijn leven. Zoals in het boek van Bunyan, de Heilige Oorlog. Als daar in het kasteel de vijand weggaat, dan komt de heilige God daar in het hart van de stad mensenziel. En dan is het mijn belijdenis: u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Dat is het geheim van de vreze des Heeren. En dan moet ik er nog wel wat bij zeggen. Denk dan niet, dat zouden we kunnen denken, denk dan niet dat de Heere te vrezen opgaat in vrees en beven. Dat zou je kunnen denken. De vreze des Heeren. Nee, ik zeg ook niet dat dat aspect ontbreekt. Het behoort er wezenlijk bij. Schrijft apostel Paulus niet aan de Korintiërs over de schrik des Heeren die hem beweegt? En wat denkt u van die oude Johannes op Patmos? Die Johannes, toen hij nog discipel was, hij heeft aan het hart van de Heere Jezus gelegen. Hij lag daar in zijn schoot, zijn meest geliefde discipel. Maar als daar de Heere Jezus in zijn heerlijkheid verschijnt, daar op Patmos, in zijn heiligheid en heerlijkheid, als God, de verheerlijkte Christus, Wel, dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. Nee, denk aan de andere kant ook niet. Dat bij de vrezen des Heren dat vrezen en beven niet hoort. Wie gaat beseffen dat de Heere een heilig God is, jawel ook in de openbaring van zijn genade, die leert inderdaad beven en vrezen voor de Heere. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, zo zegt Petrus het. En zelfs nadat de Heere hem beweldadigd heeft. Maar de vrezen des Heeren is wel meer. Mag ik het samenvatten? Wel, dat moet ik vanavond. Prediker vat het ook samen. Ik moet het vanavond allemaal een beetje kort door de bocht zeggen. Mag ik het samenvatten met de woorden van onze belijdenis? En dan doe ik het, gemeente, dan doe ik het maar met zondag 33. Het leven van de waarachtige bekering. Dat is het leven in de vrezen des Heeren. Wat is dat, de waarachtige bekering? Dat is de afsterving van de oude mens. Dat is die oude Adam, dat oude beginsel in het binnenste van Gods kinderen die weg moet, die sterven moet. Oh, ze hebben al de doodsklap ontvangen, zeker wel. Maar die oude Adam die wil steeds naar boven komen, die wil zich laten gelden, maar die moet sterven. De afsterving van de oude mens, namelijk een hartelijk leedwezen dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. En die zonde hoe langer hoe meer ga haten en ontvluchten. En dat is een doorgaande zaak. Dat is niet eenmalig, maar dat blijft. Dat zal tot je laatste snik zal het zo zijn. Maar daartegenover de opstanding van de nieuwe mens, namelijk een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God te wandelen in alle goede werken. Oh, dat is een strijd. Het leven in de vrezen des Heren, dat is een strijd. Maar de overwinning is al behaald in beginsel. De vrezen des Heren, jawel, dat is enerzijds het beven voor de Heren. Maar dat is anderzijds iets kennen van dat verheugd in God naar waarde nooit te danken. Het is enerzijds het opzien tot de Heere, maar het is ook het liefhebben van de Heere. Het is de oefening van de verborgen omgang met hem, maar niet minder het uitkomen voor zijn naam en het zoeken van zijn eer. Het is enerzijds de ootmoedige erkenning, hoe kleeft mijn ziel aan het stof en wat een pijn doet het. Maar anderzijds de wetenschap en de belijdenis. Mijn ziel kleeft aan uw getuigenissen, Heren. Vreest God en houdt zijn geboden. En nu heb ik het diepste, dat wat het eigenlijk is, nog niet gezegd. Nee, dat kon prediker op die wijze niet uitdrukken. Maar als we, geliefden, als we vanavond nieuwtestamentisch licht laten strijken over dat oude woord in het Oude Testament, wel, dan krijgt het relief. En dan krijgt het tegelijkertijd perspectief. De Heere te vrezen en zijn geboden te houden, hoe zal het mogelijk zijn? Misschien zegt u het wel. Misschien zeg jij het wel. Misschien zeg je wel, ja, dat klinkt goed. En ik word er jaloers op. Ik zou het willen, maar hoe zal het kunnen? Hoe zal ik de Heere kunnen vrezen? Hoe zal ik zijn geboden kunnen houden? Hoe zal het mogelijk zijn om de Heere lief te hebben boven alles en mijn naaste als mezelf? Wel, dan haal ik een woord aan. Een woord dat door de apostel Johannes geschreven is in zijn eerste brief. De geboden van de Heere te houden, het is ten diepste dit. Dit is zijn gebod. Dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. De Heere vrezen en zijn geboden houden. Geliefde gemeente, dat zal nooit buiten Christus kunnen. Dat zal onmogelijk zijn buiten het putten uit hem. Ja, buiten de openbaring van hem. Dit is zijn gebod. Dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is zijn evangeliegebod. En geliefden, daartoe is hij beschikbaar. Die registers die mogen ook vanavond opengetrokken worden. Als Mozes de dienaar in het oude verbond. Op een aangrijpend moment, wanneer het volk dreigt te sterven, daar de koper een slang mag oprichten, dan gaat Mozes hem aanwijzen. En dan gaat Mozes hem aanprijzen. Nou, geliefden, zo mag het in de prediking. Het kruis is leeg. En het graf is verlaten. En in de hemel troont de Zoon van God. Zoekt u het. Zoekt u het opnieuw. Om de Heere te vrezen en zijn geboden te houden. De Heere Jezus Christus, hij zegt, het komt dan toch herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, die het niet kan. Maar ik wil het je geven, weet van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Luther zegt, wil je de geboden van God doen? Wel, dit is het eerste gebod, dat ik geloof in de Zoon van God, in zijn naam. Afgelopen zaterdag heb ik het tot de gemeente gezegd. Ik heb gevraagd, hoe zou u nu mijn missie, de boodschap die ik al die 8 jaar heb mogen brengen, hoe zou u die samen willen vatten? Ik heb het gezegd met de titel van het mooie boek, de biografie van dominee Tucker. Dit is het. De zaligheid is in geen ander. En de vreze des Heren is in geen ander. En het houden van het gebod Gods is in geen ander. Het gaat om hem, van wie de heilige God gezegd heeft. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En als hier nu een verloren zondaar is, als hier nou een mens is die uitgewerkt is en die niet meer putten kan uit eigen bronnen en die het opgeven moet. En die oog krijgt voor hem, in wiens leven deze gezegende Zoon van God geopenbaard wordt en die zo arm is dat hij niets anders meer kan dan tot hem de toevlucht te nemen. Dan zegt de heilige God met eerbied gezegd, heb je een welbehagen in mijn Zoon? Wel, dan heb ik een welbehagen in u. En dat werk waarin ik vlucht tot hem, dat ontvangt altijd de goedkeuring van de heilige God. En daarom het houden van zijn gebod. Dit is zijn gebod. Het gebod dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En daar zou ik nog veel meer over kunnen zeggen, dat begrijpt u wel. Want dan wordt er ook gezegd dat datzelfde geloven genadegave Gods is. Wel, dat is het geheim. Daar kom je dan wel achter. Dat dat ook niet geput is uit je eigen mogelijkheden. Maar geldt het u en jou? Geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dit vrezen van de Heere, dit houden van zijn geboden, dit betaamt alle mensen, zegt prediker. Nou komt vanavond er niemand onderuit. En al die 8 jaar niet, en in deze laatste dienst evenmin. Want we zijn allemaal schepselen van die God die ons het leven gegeven heeft. En we mogen, oh wat een extra voorrecht nog. We mogen telkens en telkens onder zijn woord ons bevinden. En het teken van zijn verbond dragen we op ons voorhoofd. En daarom staan we onder de heilige verplichting. Jazeker dat! Onder de heilige verplichting. We hebben geen recht om onbekeerd te zijn. We hebben geen been om op te staan als we buiten hem zijn. De Heere legt zijn claim vanavond op ons. En hij zegt het. Dit is de weg, bewandelt dezelfde. Het einde van de zaak is, vreest God en houdt zijn geboden wat dit betaamt, alle mensen. Nog even een kanttekening bij dit woord. Het betaamt alle mensen. En daar gaan onze kanttekeningen van de Statenvertaling ons daarin nog voor. We mogen het ook anders lezen. Dit betaamt alle mensen. In de Engelse vertaling is het, this is the whole duty of man. Dit is de plicht. De gehele, de totale plicht van de mens. En dat geeft nog een extra nadruk. Dit is het. Onze kanttekeningen zeggen, daarvan behoorde hij zijn hele werk te maken. Dit is het voornaamste van het leven van de mens. Dit is al onze energie, ook van jullie jonge mensen. Dit is al onze energie, dit is heel ons leven, dit is al onze tijd. Meer dan waard. En dan zeg ik vanavond, leg je leven er eens naast. Heeft het je al ingewonnen? We zijn vanavond begonnen met het zingen van wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Wie heeft er zin in? Ja, u zegt van nature niemand. Ja, dan vraag ik wel hoe je dat zegt. Kun je ook al te gemakkelijk zeggen. Is het je tot een last? Is het je tot een nood? Maar ik herhaal het vanavond. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Wel, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. En denk dan niet dat dat leven met de Heere, dat dat een bedompt en naargeestig leven is. Denk dat niet. Ik wil het zeggen met dominee Pieters, zoals ik het maandag jongsleden las in een krantenverslag. Dat is geen benauwd leven, maar dat is wel een nauw leven. En daarmee is onze tekst, althans het eerste deel van onze tekst, samengevat. Dat is geen benauwd leven. Nee, dat niet. Dan krijg je juist ruimte in je ziel. Dan krijg je juist vreugde in je leven. Dan gaat er wat stralen in je bestaan. En het straalt naar buiten toe ook. Maar dat geeft wel een nauw leven. Een nauwgezet leven. Want het gaat om het gebod van God. En het gaat om de eer van God. Wel, dat was het eerste. Denk aan het gebod van God. Maar nu gaat prediker nog verder. Denk aan het gericht van God. Prediker, gemeente, schroomt niet om de laatste ernst, de ultieme ernst op zijn hoorders te leggen. Eeuwigheidsgewicht. Hij schrikt er niet voor terug om ze te confronteren met het gericht van God. Want, zegt hij, vers 14, God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, goed en kwaad. Geliefde gemeente, mag ik u herinneren aan die gelegenheden dat onder de prediking van het woord van God, wanneer onze tekst daar aanleiding toe gaf, ditzelfde gewicht op u gelegd is. Ik moest het doen. En ik wilde het ook echt niet altijd doen. Maar degene die mij in uw midden gezonden heeft, die had me ook die plicht op mijn hart gelegd. En gemeente, we hebben en daar zijn de herinneringen aan. Daar zijn momenten geweest dat we er samen onder gebeefd hebben, of niet? Dat we iets van dat gewicht, van het gericht van de Heilige God ervaren hebben. Maar weet u, het is ook niet de eerste keer dat ik het zeg. Preken, het woord van God verkondigen, dat is de hoorders voor de rechterstoel van Christus plaatsen. Omdat, en dat weten we toch, omdat er een rechte lijn loopt van de preekstoel naar de rechterstoel. En vanavond opnieuw dit accent. Want let eens op dat eerste woordje van vers 14. Want. Wat in vers 14 staat, is dus het motief van de inhoud van vers 13. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. En daarom mag dit niet aan de gemeente onthouden worden. Hoe wreed is de prediking? Hoe onbarmhartig is de prediking die deze werkelijkheid aan de gemeente onthoudt? Een prediking die de schone schijn ophoudt. Schijn. Alsof er geen rechterstoel zou zijn waarin de mensen zomaar in de waan gelaten worden en ze zomaar de gelegenheid ontvangen om ongewaarschuwd verder te leven. Prediker doet er niet aan mee. Een gemeente, iemand als de apostel Petrus deed er ook niet aan mee. Nota bene, toen hij voor de eerste keer kwam in het huis van Cornelius. Nou, dat was toch een voorbeeldig godsdienstig gezelschap. Die mensen zaten er al een paar dagen te wachten totdat de apostel kwam. En ze mochten het evangelie horen en de apostel was geroepen om het evangelie te brengen. En als die dan begint, wat zegt de apostel? Hij heeft een eerlijke prediking. Hij, de Heere, heeft ons geboden te prediken en te betuigen dat Christus is degene die van God verordend is tot een zaligmaker, jazeker. Tot een redder, tot een behouder, jawel. Maar Petrus zegt eerst nog iets anders. Tot een rechter over levenden en doden. En prediker, hij kan er ook niet omheen. Het is zelfs zijn laatste woord. Het is als het ware zijn afscheidspreek. Vergeet het toch niet dat God ieder werk in het gericht zal brengen. Goed en kwaad. En ook hiervan geldt, gemeente. Het is geen promemoriepost bij prediker. Want het is zelfs niet de eerste keer dat prediker het noemt. Je kunt het lezen in hoofdstuk 3 vers 17 en in 11 vers 9b. Als hij zich tot de jonge mensen gaat richten, dan zegt hij, denk er toch aan. Het gericht van God wacht. God zal ieder werk in het gericht brengen. En het is zelfs een woord zoals we in deze scherpte in het Oude Testament nauwelijks tegenkomen. Dit woord, het wordt eigenlijk pas weer overgenomen in de prediking van wie? Ja, van de Heer Jezus. En de apostel Paulus, als hij schrijft aan de gemeenten, God zal ieder werk, absoluut, werkelijk alles, niets uitgezonderd in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Gemeente, wat is het kenmerk van het gericht van God? Het staat in deze tekst. Wat hier nog verborgen is, dat zal dan openbaar komen. Wat dan? Jawel, ook uw noden en uw zorgen en misschien uw uitroep. Heere, ik ben als iemand die geen helper heeft en ik zie niet waarheen de weg gaat. Uw weg is in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen worden niet bekend. Heere, waar leidt het toch heen? Ik loop ermee vast, ijdelheid ter ijdelheid. En dit is alles ijdelheid. Wat voordeel heeft een mens die zich aftopt in dit leven? Verborgen. Je ziet het niet. En je tast wat rond en je weet het niet. En ach, streek er nou maar licht overheen, maar het blijft ook zo lang uit. In het gericht. Dan zal het blijken. Alles wat nu nog verborgen is. Als het hier zo is, dat God zijn heiligen wonderbaar leidt. Langs allerlei kronkelwegen, misschien vol van duisternissen. In het gericht, wanneer we hem mogen kennen, in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, geliefden, dan zal het openbaar worden. Dan mogen we naar de achterkant zien, wat voor ons verborgen was. Dan gaat de Heere het openbaren. Dan wordt de duisternis tot licht. Jawel, zegt prediker, zeker. Dat ook. Jawel, zeker. Dat ook. En vertroost elkaar ermee. Maar prediker zegt, jawel, ook ieder werk. Jawel, goed en kwaad, ieder werk. Dan kom je erachter dat de Heere alwetend is. En dat de Heere rechtvaardig is. Want het gericht, dat is een plaats waarin recht gesproken wordt. Naar welke maatstaf? Naar het recht van God. U zegt, wie zal dat doen? Wie zal dat doen? Prediker zegt, God zal het doen. Ja, dat is waar. God zal het doen. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, ik zal het doen. Ik zal het doen. Hij heeft het gezegd. De Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En alsdan zal hij de zoon des mensen. Hij zal een iegelijk vergelden naar zijn werk. En het staat tot op de laatste bladzijde van de Bijbel. Ziet, ik kom spoedig. En mijn loon is met mij. Om een iegelijk te vergelden naar zijn werk. Dat zal het gericht zijn, geliefden. Dan zullen we staan voor hem. Die ooit op aarde was. Die geen gedaante of heerlijkheid had naar menselijke maatstaf. Die ook in alle benauwdheden is benauwd geweest. Maar die nu de verheven, de verrezen zoon van God is. En die zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij zal de rechter zijn. En gericht, dat betekent oordeel. En oordeel betekent scheiding. En scheiding betekent binnen of buiten. En dat, geliefden, en daarmee verlaten we elkaar. En dat, geliefden, dat gaf en dat geeft het gewicht van de prediking. Want in de prediking voltrekt zich eigenlijk dat gericht al. Want dan is het in de prediking dat de sleutel van het koninkrijk der hemelen gehanteerd wordt. En dat ook vanavond, er hetzij een deur opengaat. Een deur opengaat, jazeker. Voor wie? Voor allen en een iegelijk. Aan wie verkondigd mag worden en openlijk betuigd dat hun, zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, al hun zonden door God om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Wie weet met welke nood, wie weet met welk een pak van zonde, met welk een last van schuld, niet anders meer kan dan zich bij hem te vervoegen die de zaligmaker van zondaren is, wiens naam is Immanuel, die ze samenbrengt, God en mens, de zoon des mensen gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, wie nu als zoon verlorene niet anders meer kan dan zijn hand op dat woord van God te leggen en de belofte van zijn genade met een waar geloof gaat aannemen. Geliefde, dan gaat vanavond een deur open. Dat is het gewicht. Dat is het gewicht. Daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, ook vanavond, wordt verkondigd en betuigd dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang ze zich niet bekeren. Wie zichzelf blijft, wie het voor kennisgeving aanneemt, of wie het misschien wel mooi vindt en zich gestreeld weet, omdat hij het al wist, misschien dat je zegt, oh, wat een prachtige preek, of misschien ook helemaal niet, maar zichzelf blijft en voor die God niet buigt, het misschien nog nooit gedaan heeft, dan blijft die deur dicht. En wie zal zeggen of die deur ooit nog open zal gaan. En dat is het gewicht van de prediking. En dat is het gewicht van dat laatste woord van prediker. En dat is ten diepste goed en kwaad. Dat is het goede. Het enige goede werk waaruit alle andere goede werken voortspruiten, zegt Luther. Dat is wanneer ik de Zoon van God geloof en hem ontvang en al zijn weldaden aanneem. En al het andere, daar hoef ik geen uiteenzetting van te geven, al het andere is kwaad. Alles wat uit dat geloof niet is, alles wat voor God geen zondaar wil zijn, alles wat zichzelf handhaaft, alles wat Christus niet nodig heeft, misschien met welke vrome woorden, wie weet met welke aandoeningen, alles wat buiten Christus is, is kwaad. En dan zal het openbaar komen. Nu nog verborgen, zeker. Maar dan openbaar Want voor de rechterstoel van Christus zal alles openbaar komen. Toen Kolbrugge in de nood van zijn leven was en hij geen weg meer wist, toen klonk er een stem in zijn leven. En toen werd er aan hem gevraagd: zijt ge met mijn lam tevreden? Ja, zei Kolbrugge, met uw lam ben ik tevreden. En toen klonk er een stem in zijn hart. En hij las het in de schrift: dan ben ik met u tevreden. Geliefde gemeente, de zaligheid is in geen ander. Tot slot dit. En ik citeer Kolbrugge. Wat werkt de prediking der waarheid? Ze maakt een mens tot een arm zondaar en predikt een God rijk aan genade. Ze vernedert de mens op het diepst en ze verhoogt de Heere op het hoogst. Ze werpt alle gerechtigheid van het vlees ter neer en verkondigt de gerechtigheid van God. Ze handhaaft de wet, dat gebod weet u wel, zoals die geestelijk moet worden verstaan, en wijst op Christus, de gekruisigde. Wat bewerkt de Heilige Geest door zulke prediking? Een verbroken geest, een verbroken en een verslagen hart, een erkennen van mijn zonde, een waarachtige honger en dorst naar de gerechtigheid en een zekerheid van een volkomen vergeving van zonde, troost, vrede, blijdschap en een verzekering van het eeuwige leven. En dit, geliefden, dit is het woord dat u verkondigd is. Amen. We zingen Psalm 72, de versen 6 en 8. We zullen de Heere danken en bidden. U bent aanbiddelijk, Heere. In de openbaring van deze dingen, zo zal de koning ook eeuwig leven. En al degenen die bij de koning horen, die zijn onderdanen werden, die aan hem verbonden werden. O, het ging van de koning uit. Hij heeft ze geroepen en getrokken. Hij heeft ze bij zich genomen. En zo zullen ze eeuwig leven. En daar bidden we om, Heere, om dat werk. Dat doorgaande, dat voortgaande werk van u. Ook in de Jeruzalemkerk van Rotterdam-Kralingen. We danken u voor het goede dat ons gegeven is al die jaren. Wilt u bij de gemeente blijven? En mag het, Heere, waar worden? Is er op het land een hand vol koren? En dat was er. En dat is er. Het ligt in uw woord en in de prediking van uw woord. En het mag gezaaid worden. Is er op het land een hand vol koren? Het geruis zal gehoord worden. En als het nu niet openbaar komt voor ons, dan zal het gericht het openbaar maken. En de oogst is voor de landman. Het is voor u. Want het is alles in uw dienst bearbeid. Wilt u zegen gebieden? Ook over het woord dat vanavond gesproken werd. Het wacht op het werk van uw Heilige Geest. Wilt u met ons zijn en bij ons blijven? Ieder van ons, Heere. We dragen de broeders, dienaren van het woord aan u de Heere op. Wilt u ze gedenken, ieder op de plaats waar u hem stelde. Geef dat ze hun werk niet zuchtend doen, maar dat ze mogen zien op u. U die zond, u die belooft, o, dan kan het zijn dat de zaaier gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij komen, dragende zijn schoven. Wilt u zijn met de afgevaardigden van diverse gemeenten, wees met de broeders van de kerkenraden. Wilt u ze nabij zijn, ook in de omgeving, in de gemeente waarvan ze deel uitmaken. We bidden u voor ons eigen kerkelijk leven. We bidden u voor de andere kerken in ons land, ook daarvan zijn vertegenwoordigers al hier. Almachtig God, u bent niet gebonden aan onze muren en muurtjes. Ach, laat er maar deernis met het gruis zijn. En mogen we elkaar, o Heere, zien in de verbondenheid waarin uw geest ook gemeenschap schenkt. Wilt u uw werk voortdoen gaan, ja wereldwijd, opdat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 72, het 11e vers. En laten we dat doen, zo mogelijk staande. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Verheft uw harten biddend tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Gemeente, ik verzoek u om nog een ogenblik te gaan zitten. De liturgie laat ons al zien dat er een tweetal toespraken zullen worden gehouden.
Geachte broeder Dominee Kiefiet, ik heb gelegenheid gekregen om namens de klasses de vloot Rotterdam afscheid van u te nemen. En na het indringende ernstige woord schroom ik bijna om toch ook nog een drietal woorden tot u te richten. Allereerst denk ik wel dat het ook in de geest van de prediking mag zijn als ik zeg dat we enerzijds hartelijk bedroefd zijn als we afscheid nemen in de klasses Rotterdam, omdat u zich met hart en ziel hebt ingezet voor het werk ook in de klasses. We denken nog terug aan de tijd dat ook in dit kerkgebouw de ledenvergadering mochten voorzitten toen we als consulent tot de beroeping kwamen van u als kandidaat. En toen u in de vloot van de klasses Rotterdam werd geëxamineerd, heeft men u niet alleen maar een plaatsje gegeven ergens in het ruim, maar we hebben mogen zien dat de Heere u gaven heeft gegeven die de klasses met dankbaarheid heeft willen gebruiken. In die 8 jaar tijd was u niet alleen zelf als een examenkandidaat aanwezig, maar u bent ook aanwezig geweest tijdens al die klassesvergaderingen bij de examens van anderen. En niet alleen op die vergadering dat u was om anderen te examineren, maar we zijn ook wel via de klasses gekomen tot de afvaardiging via de PS. En we hebben ook andere klasses bezocht. Klasses Dordrecht, waar u straks een deel van zult gaan uitmaken. Toen ik nog even terugzag op die tijd dat u de pen heeft gevat om het scribaat te voeren, kon ik eigenlijk mijn ogen toch niet zo geloven dat er zoveel gepasseerd is in onze klasses. In die 2 jaar tientallen vergaderingen, pagina's verslagen van de zaken die aan de orde waren. Dan zult u het straks in de klasses Dordrecht wat makkelijker krijgen, denk ik. Want die klasses die vergadert 's middags, enkele keer 's avonds. Maar dan worden het menigmaal wel de kleine uurtjes. Maar toch in die vergaderingen waar u dan op onze klasses aanwezig geweest bent, hebben we toch ook gemerkt, u heeft uw hartelijke en uw vriendelijke woorden wel met stelligheid in ons midden gelaten. Ik denk ook aan die momenten dat we ons hebben bezonnen over de spanningen die er in ons eigen kerkelijk leven zijn, en u ook naar voren hebt gebracht wat deze avond het woord des Heren was, de uitspraken van onze synodes ook in het verleden. Dat wil werkelijk die naam, die ene naam die gegeven is om zalig te worden, ons dierbaar worden, dan kan dat alleen als ook de Heilige Geest ons overtuigt van onze eigen doemwaardigheid. En dat is, denk ik, dan het eerste woord wat ik wilde zeggen. U heeft dat in alle vriendelijkheid toch willen zeggen, dat het God is die aan zulke vijanden zijn vriendschap biedt. En dat is het eerste wat hem is bijgebleven als ik terugdenk aan al die vergaderingen dat u aanwezig bent geweest. En daar willen we u hartelijk voor dank zeggen. U bent die man geweest van de 3 stukken. Dat te kennen. Het tweede wat me ook in die tijd heugt is dat u als een broeder in ons midden geweest bent. U heeft niet alleen in de onderlinge ontmoetingen die er geweest zijn, maar ook bij al die vergaderingen die we bezocht hebben, kerkvisitaties, of als u in een commissie aanwezig was om te gaan oordelen als er anderen wilden overkomen naar ons kerkverband, dan hebt u zich als een broeder willen opstellen om ook te zien en te zoeken dat ene nodige, en u hebt dan gevraagd of er die 2 wegen ook zijn die in de prediking vanavond naar voren zijn gekomen. Namelijk dat wederkeren van die brede weg van het verderf en door genade gebracht te mogen worden op die smalle weg ten leven. En dat heeft u ook doen zien over die kerkmuren heen. We willen u ook daarvoor dank zeggen voor de inzet die u heeft gehad. En u heeft ook gezien dat het werk bekroond is. Dat er ook een gemeente is toegelaten om dat werk te doen. Met name de buitenlandstalige mensen, ook in deze grote stad. Maar dat brengt me dan ook wel bij het laatste. Want u hebt ook vanavond laten horen dat bij die drie stukken en die twee wegen het om die ene naam gaat. En de zaligheid is in geen ander. En dat woord, dat heeft geklonken ook tijdens onze klassesvergaderingen. Als u geopend hebt, of als u alert was, als er zaken besproken worden, moesten worden, dan hebt u dat werk van deze zonen Gods naar voren willen brengen als de kern waar het om gaat, dat hij voor zijn kerk zorgt. En in dat licht kunnen we toch ook vanavond dan afscheid nemen met dankbaarheid dat u niet anders hebt willen doen dan wat we hebben u gevraagd toen we hebben toegesproken bij de binnenkomst in de vloot van onze klasses. U heeft ook zelf toen gewezen op het werk van Jona, die profeet die in de grote stad Nineveh het woord des Heren mocht verkondigen. En u heeft ook niet anders willen doen dan weliswaar, u hebt het vanavond gezegd, met alle moeite en zorg in ons kerkverband toch die ene naam te prediken, de noodzakelijkheid van de bekering tot hem. En daarom is het ook ons tot vreugde als we, wat Jona 2 ook heeft gezegd, dat we dan niet in u hoeven te eindigen, niet het woord wat u gesproken heeft, maar in dat woord van die grote broeder, die ene naam die gegeven is. De Heer Jezus Christus, de koning van de kerk. En als u dan straks weggaat, dan denk ik aan wat een van die Puriteinse voorgangers ooit eens heeft gezegd. Het was weliswaar voor hem 2 dagen voor zijn sterven. En we hopen dat de Heer u straks in de vloot van de klasses Dordrecht nog vele dagen zal geven. Maar hij heeft gezegd, ik verlaat het schip van de kerk in een storm. Onze klasses heeft straks vele lege plaatsen. De klasses Dordrecht maar 1, roepen de gemeente. Maar hier bijna de helft van alle gemeentes. Dat is de nood van onze klasses. Ik hoop ook dat u zult vragen of de Heer, als u nu dit schip gaat verlaten, of hij dan ook als de grote stuurman aan boord zal zijn. En dan heeft deze broeder het gezegd, ach, wat maakt het dan ook uit. Als ik ga, maar als die stuurman maar zal mogen blijven, en hij mocht het ook getuigen. Ik ga naar hem die mijn ziel heeft lief gehad. En dat wens u van harte toe, broeder, om ook straks in de klasses Dordrecht, in de PS ook van het zuiden, daar die enige naam te mogen verkondigen, die 2 wegen in de weg van de kennis van de 3 stukken. Het zij u van harte gegund.
Geliefde dominee, mij is door de kerkraad verzocht om u namens de kerkraad en de gemeente bij dit afscheid toe te spreken. Enerzijds een eervolle, anderzijds een droevige taak. 8 jaar mochten we samen optrekken en daar is nu een einde aangekomen. Maar zoals u het ook in het kerkblad van Dordrecht verwoordde, de banden in het woord gevallen behoeven niet verloren te gaan. En er zijn banden gevallen door het woord. Ik spreek vanavond namens de gemeente, dus ik zal niet persoonlijk worden, alleen dit. Persoonlijk mogen we getuigen van een hechte band, gelegd in het woord. Deze band bleek in de afgelopen periode van 8 jaar zeer sterk en bovendien zeer elastisch te zijn. Want, en nu spreek ik u zelf maar weer na, het schuurde wel eens. Deze opmerking uit een toespraak van u naar mijn persoon heb ik nogal eens moeten uitleggen in de gemeente. Meestal zei ik dan maar, ach, schuren is heel iets anders als botsen. Het heeft ons beide scherp gehouden. Genoeg hierover. Dominee, als gemeente hebben we een grote schok te verwerken gekregen. De dankbaarheid die er was toen u vorig jaar met biddag mocht bedanken voor het beroep naar Dordrecht Centrum, sloeg om in ontreddering en schrik toen u ons zondagmorgen 22 oktober jongsleden bekendmaakte dat u sinds u die beslissing genomen had om voor Dordt te bedanken, u er meer en meer van overtuigd raakte dat deze beslissing onjuist geweest is. In het kerkblad van Dordt heeft u het een en ander uitgelegd. Daarom kunnen we niet anders dan deze uw beslissing aanvaarden en respecteren. U heeft deze beslissing naar uw eigen getuigenis biddend genomen. U mag best weten, en u weet het ook wel, het doet ons pijn. We zullen u missen, want met de verwijzing naar het formulier om de dienaren des goddelijke woords te bevestigen, uw toenemen is in alles openbaar gekomen. We zijn er met u getuige van geweest dat in deze Jeruzalemkerk de hemel meerdere keren in ons midden is afgedaald onder de prediking van het woord. Er zijn momenten geweest die geen leed ons uit het geheugen kan wissen. Over welke preken dat ging, het is u wel bekend, dat willen wij niet herhalen. Maar in welke diepe wegen deze preken geboren werden, dat is u, maar ook ons bekend. De vrucht op uw prediking onder ons, het zij openbaar gekomen of voor onze ogen nog verborgen, het zal naar de belofte van Psalm 72 ruisen als de Libanon. Enerzijds is dat u en ons tot grote blijdschap en troost. Doch anderzijds, en nou richt ik mij tot uw gemeente, van de prediking van onze dominee kan toch gezegd worden dat zijn liefste werk was en is een rijke Christus te prediken voor een arme, verloren zondaar. Maar de vraag is nu, hebben u en ik nu deze Christus nodig gekregen, omdat wij onszelf zulke schuldige en verloren zondaars voelen? Het is zo'n groot verschil of wij vrezen om bij ons sterven verloren te moeten gaan, of dat wij ons heden verloren weten en door deze geloofswetenschap, gewerkt door de Heilige Geest, uitgedreven worden om deze Christus te zoeken. Geliefde gemeente, als de bewogen en ernstige prediking die we in de achter ons liggende jaren onder ons ontvangen hebben, deze nood in uw leven niet heeft uitgewerkt, dan zal de gehoorde prediking uw oordeel verzwaren. Wij willen nog in herinnering brengen de aangrijpende dankdagpreekavond uit Ezechiël 10, waar het ging over het vertrek van de Heere uit de tempel te Jeruzalem. De dominee heeft daar geenszins mee bedoeld te suggereren dat met zijn vertrek de Heere onze gemeente zal verlaten, maar toch, het heeft u toch wel aangegrepen, gemeente, en tot nadenken gebracht. Het trof ons toen u, als onze eigen herder en leraar, bij de laatste bediening van de heilige doop gepreekt heeft hoe Noach, bevreesd geworden zijnde, de ark toebereidde tot behoudenis van zijn huisgezin. 120 jaar heeft hij gepredikt door het bouwen van de ark, en het mensdom van die dagen, ze hebben er geen acht op geslagen. Toen kwam het moment dat de Heere zelf de deur van de ark toesloot. Zo zal het ook voor ons eens de laatste oproep tot bekering klinken. Het is dan de klemmende vraag of wij dan in de ark der behoudenis zijn of daarbuiten moeten omkomen. Dominee en gemeente, wat zou het groot zijn als de Heere op uw prediking onder ons nog een verrassende nalezing zou geven. Het zou toch kunnen? En nu richt ik mij tot u, mevrouw Kievit. U moet uw man volgen, maar daar moest u wel voor ingewonnen worden om onze gemeente te verlaten. En ik heb begrepen dat u het nog steeds moeilijk vindt. Het gaat u goed. Wij willen nogmaals u hartelijk bedanken voor uw gastvrijheid en uw buitengewone goede zorg voor alle die in de pastorie te gast waren, zowel de kerkraad als de gemeenteleden. Mevrouw Kiewiet, bij al het goede wat wij u toewensen, wensen wij u bovenal toe dat de prediking van uw geliefde man eenmaal voor het eerst, maar dan ook telkens weer bij vernieuwing, voor u tot zegen zou mogen zijn. Samen Maria, Samuel en Jetty, jullie blijven in onze gemeente. Mocht ook van jullie het gepredikte woord tot zegen zijn. Gemeente, de Heere zegene ons in deze komende vakante periode en hij sterke ons als kerkraad. Hij verhore onze gebeden om ons op zijn tijd weer met een eigen herder en leraar te verblijden. Zondagsjongsleden heeft dominee Kiewiet onze gemeente opgedragen en overgegeven aan de koning der kerk. De Heere geve ons een ieder persoonlijk zicht op die koning die onze koning wil zijn. Maar gemeente, dat wordt wel geleerd in een weg van afbraak van al het onze en in een totale overgave aan deze koning. De Heere binde de noodzaak daarvan op ons aller hart. We eindigen met de wens om u, dominee en mevrouw Kiewiet, een gezegende en een goede tijd toe te wensen in de gemeente van Dordrecht Centrum. Geliefde dominee Kiewiet, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 staat geschreven: dankt God in alles. Daarmee wil ik besluiten. De Heere geve u en ons, want ook u moet de gemeente loslaten, het Job te mogen leren nazeggen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Gemeente, laten we samen met onze dominee nog zingen van Psalm 33, vers 8a en 2b, zoals op de liturgie is aangegeven. 'Tis God, aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat. Alles moet hem eren, want het woord des Heren, het richtsnoer zijne daan, het is volmaakt rechtvaardig, al onze achting waardig, eeuwig zal het bestaan. Wij noemen u Psalm 33, vers 8a en 2b, en we zingen het zo mogelijk staande.
Als ik nog een enkel woord zeggen mag. Wat een wonder dat deze koning de koning van zijn kerk is. Deze koning van wie we zojuist gezongen hebben. En ik heb hartelijk meegezongen op verzoek van onze broeder. Want hij regeert. En hij zal zijn almacht tonen. En hij zal zijn barmhartigheid en zijn genade tonen. Alles moet hem eren. Want, en daar heb je het. Het woord des Heren, het richtsnoer van zijn daden is volmaakt rechtvaardig. Gaat al het onze te boven. Wat een koning. En dan tegelijkertijd al onze achting waardig. Eeuwig zal het bestaan, namelijk dat woord. En die koning. En het volk van die koning. En als ik dat niet wist, dan had ik geen boodschap gehad. En ik had een boodschap. Dat had ik. Niet aan mezelf ontleend, maar aan het woord van die koning ontleend. En ik heb het, ach, dikwijls in veel schraalheid. En dikwijls zelf ook bevend. En dikwijls ook zodanig dat ik er eigenlijk zelf ook niet bij kon. Maar ik heb het toch mogen brengen. En mijn eigen tekort, lieve gemeente, mijn eigen tekort in de verwoording van de dingen heb ik met name dan ervaren wanneer de dingen overstelpend waren. Wanneer de hemel zich opende en wat zojuist getuigd is. Het is waar geweest en er zijn er onder ons die ervan weten. En dan voel je je heel klein. Dan mag je het woord bedienen. Ach, wie is zo'n klein mensje uit het stof verrezen tegenover die koning met zijn woord. De Heere Jezus Christus, die koning is en tegelijkertijd profeet en priester. Die zorgt voor en die instaat voor de voortgang van zijn werk. En het is aan die koning, en uw gemeente bent er zondagmiddag zelf getuige van geweest. En we hebben het met elkaar ervaren. Dat ik u aan die koning teruggegeven heb. Ik heb u van hem ontvangen. En ik heb u aan hem. Jullie jonge mensen, u ouderen hier in de kerk. En meeluisterend via de kerktelefoon. Aan hem mogen teruggeven. En zo kon ik vanavond heel rustig afscheid van u nemen. Omdat ik weet, jawel, u ligt ook nog op mijn hart. En daar hoeft u niet van af. Maar de gemeente, de zaak van de gemeente, de zaak van het woord, ligt bij hem. Hartelijk dank voor de goede woorden, zowel van onze broeder van der Sluis, mijn vriend en broeder Maarten, als van onze broeder ouderling van Voorden. Als ik nog een enkel woord zeggen mag. Ik heb inderdaad wel geweten dat ik deel uitmaakte van de Klassis Rotterdam. Er zijn nogal wat dingen gepasseerd. Niet dat de stormen altijd zo hoog gingen, gelukkig niet. Dat is in het verleden wel gebeurd en er zijn er ook onder ons die daarvan weten. Er was best harmonie en het samen zoeken van het goede voor de kerk. Anderzijds, ook binnen onze klassis, met al het goede en met alle verbondenheid, wordt toch ook wel eens iets van die vervreemding en die pijn gevoeld. Uw oproep zojuist gedaan. En laat ik het dan maar zo verwoorden. Om te blijven staan op de gronden der vaderen is me uit het hart gegrepen. De Heere, geven het u met de andere broeders. Geven het aan de broeders van de kerkenraden met de gemeenten. Waarin inderdaad de vacatures toenemen. De Heere geeft ook in het midden van de klassis vervulling van die open plaatsen. En hij zei met u allen. Mag ik me nog in het bijzonder richten tot de vertegenwoordigers van de gemeenten van Middelharnis en Barendrecht, waarvan ik tot op dit ogenblik consulent ben. U hebt het me niet moeilijk gemaakt. Enkele keren ben ik in de gemeente geweest om onderscheidende redenen. Dank dat ik het vertrouwen ontving. Ik groet vanavond de collega's die hier aanwezig zijn uit de klassis en daarbuiten. uit ons eigen verband van kerken en ook daarbuiten. Dat verheugt mij bijzonder. Heel in het bijzonder, u dominee Den Butter met uw vrouw, dat u er bent. U zult, als de Heer het geeft, mijn bevestiger zijn in de gemeente van Dordrecht. U bent niet alleen mijn bevestiger. U bent ook degene die door de Heer gebruikt is om mij te doen zijn wie ik ben. Soli Deo Gloria. Ik noem nog een enkele naam. De Heere zij gedankt voor het feit dat dominee van Zorgen en zijn vrouw ook in ons midden zijn. Er waren zorgen en er zijn nog zorgen. U mag er zijn. De Heere zij ook daarvoor gedankt. En als ik nog iemand noemen mag. Een goede buur en een goede vriend is dominee Geluk met zijn vrouw. Hartelijk dank ook voor uw vriendschap en de dingen die we samen mochten delen. Ook dat behoeft niet over te zijn. Verder groet ik de kerkenraden van en ook dienaren van genabuurde gereformeerde gemeenten en hervormde gemeenten. Het Koninkrijk van de Heere is niet gebonden aan onze kerkmuren. Dat is een grote zegen. Aan de andere kant, onze kerkverbanden zijn ook verbanden waarin we mogen dienen. Ook andere broeders, vertegenwoordigers van deputaatschappen, hartelijk dank dat u er was. Vertegenwoordigers van het zorgcentrum De Koningshof en van woonvoorziening Rehoboth. Vertegenwoordigers ook heel in het bijzonder van de Sionkerk van Rotterdam-Alexander. Ik heb daar hele goede geestelijke banden mogen ervaren. Hartelijk dank voor wat u daarin betekende. Ook vertegenwoordigers van scholen en andere instellingen, eventueel van de deelgemeente, ook u Gods zegen toegewenst. Groot voorrecht dat mijn familie en vele vrienden vanavond ook hier zijn. Mijn vader, ik heb heel veel aan mijn vader te danken. Meer dan ik hier nu zeg. Wonder, zegen, dat u vanavond ook hiervan getuige bent. En mevrouw Beekhuis noem ik nog. We weten nog, en de gemeente ook, dat u afscheid nam. Ik ben altijd, en mijn vrouw ook, blijven spreken van onze mevrouw Beekhuis. En ik denk dat als u eens ter sprake komt in de gemeente van Dordrecht, dat we het weer mogen doen en nog mogen doen. Het zal voor u een bijzondere ervaring zijn om ook vanavond hierbij aanwezig te zijn. De Heere zegene ook u. Vertegenwoordigers en kerkenraad van de gemeente van Dordrecht Centrum, wij gaan bij elkaar behoren. Dat ligt nu al, omdat het door de Heere zo gelegd is. Het is me een wonder. Ik ga nu verder niet uiteenzetten in welke weg. Het is een wonderlijke weg. Een weg waarin mijn vrouw en ik er tussenuit moesten. En we gewillig gemaakt zijn om ons over 2 weken, zo de Heer het wil, aan u te verbinden. Groet de overige broeders en de gemeente. Totdat wij over enkele weken in uw midden zijn. En last but not least, ten laatste, maar eigenlijk ten diepste, uw gemeente van Rotterdam-Kralingen. Ik neem bij al die gasten die vanavond uw plaatsen innemen, ik neem uiteindelijk afscheid van u. En deze dienst is ook een gemeente waarin wij elkaar in de ogen zien en waarin wij samen, onder andere getuigen, zeker wel, naar het woord van de Heere mochten luisteren. Broeder van Voorden, u hebt stem gegeven aan de dingen die u namens kerkenraad en gemeente hebt gezegd. We hebben als kerkenraad veel mogen delen. Onze kracht was gering. De veelheid was er niet. Vrij kleine kerkenraad. Met veel werk, met veel zorgen in de gemeente. Met veel dingen die gedaan moesten worden. Ik dank u, broeders, voor de hartelijkheid waarmee u mij en mijn gezin altijd hebt omringd. Voor uw broederschap. Het mogen in uw midden bestendig blijven. En de Heere geven u zijn zegen ook in de vakante periode. Ik denk aan de overleden broeders Overduin en Van der Haven. En de broeders Scheffers en Smit, die in mijn tijd ook deel uitmaakten van de kerkraad. Gemeente, tenslotte, nogmaals, wat was mijn missie? Wat is het woord dat ik in uw midden heb mogen brengen? 8 jaar geleden hebben we samen de Heere gebeden. Heere, als ik uw rede ontvangen heb, gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoudt het in het leven. In het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn, gedenk aan uw ontferming. Is dat gebed verhoord? Het is verhoord. De Heere heeft getuigenis gegeven van de waarheid van zijn woord. Dikwijls, ja meer dan eenmaal, dikwijls zelfs, op een duidelijke en voor ieder herkenbare manier. De Heere heeft in ons midden wonderen gedaan. Hij heeft ondersteuning gegeven. Tegelijkertijd vraag ik u, vergeef mij in mijn zwakheid. De Heere vergeef mij de dingen waarin ik in de ambtelijke bezigheden ook zijn gebod overtrad. U hebt mij en de mijnen altijd gedragen. Hartelijk dank. Laat ik mogen eindigen met datgene waar ik ook zaterdag mee geëindigd ben. De zaligheid is in geen ander. Jongelui, u ouderen, ik heb u 8 jaar lang. Ik heb u op de fluit gespeeld, weet u nog? Ik heb u op de fluit gespeeld. Hebt u gedanst? Ik heb klagenliederen voor u gezongen. Hebt u gehuild? Bent u met uw nood bij de Heere gekomen? Deze God mag ik nog ook vanavond u aan het hart leggen. De Heere wacht om genadig te zijn. Geliefde gemeente van Rotterdam-Kralingen. Vaart wel. Vaart eeuwig wel. Dank u wel. We zingen tenslotte het gebed des Heren. En laten we dat ook nu maar weer zo mogelijk staande doen. Het gebed des Heren. Het 9e vers. Tot slot nog deze mededeling die u ook in het programma vindt. Er is na de dienst gelegenheid voor de genodigden, dus voor de gasten, om nog koffie te drinken en daarna mijn vrouw en mij te groeten. Ik wil vragen of de genodigden die daarvan gebruik willen maken zo straks nog een ogenblik willen gaan zitten en op de kerkenraad en mij willen wachten. En de overigen, dus in ieder geval de leden van de eigen gemeente, mogen naar huis. De Heere zegene u uit Sion.